karakteristieken die we uit bepaalde personages in de Bijbel kunnen halen. Karaktertrekken, karakteristieken die belangrijk zijn in het leven van een leider, volgens het woord van God. Natuurlijk, we hebben het al eens gehad over een Joshua en een Caleb. We hebben het gehad over Jozef, over een Petrus. We gaan het nog hebben over David, als ik me niet goed vergis. We gaan het hebben over Abraham, Salomon. En dan uiteindelijk is er één iemand, en je kent allemaal zijn naam, die alle karakteristieken in één persoon heeft. En dat is natuurlijk Jezus. Jezus is ons beste voorbeeld. Hij is het voorbeeld. Ja? Hij is het voorbeeld van nederigheid. Hij is het voorbeeld van de dienaar. Hij is het voorbeeld van bouwen op een solide fundament. Hij is het voorbeeld van visie en trouwheid. Hij is het voorbeeld van waarover we het vandaag gaan hebben. Nederigheid. Amen. Hij is het voorbeeld van hoe dat je moet omgaan met aanstoot nemen. Hij is het voorbeeld om de roep te beantwoorden. Elke karakteristiek dat een leider nodig heeft, amen, is in Jezus. Elke karakteristiek dat elke christen nodig heeft, amen, want we spreken niet alleen over leiders, want iedere christen is een leider. Ieder van ons heeft invloed, want die invloed heeft God aan ons gegeven, amen. En die invloed, waar God ons heeft geplaatst, maakt dat we voorbeelden zijn, maakt dat we in zekere zin leiders zijn, en maakt dat we maar beter onze oren kunnen spitsen voor hetgeen dat we horen tijdens deze Bijbelstudies. Amen. Want ik wil zoals Jezus zijn. Ik wil reageren zoals Jezus. Ik wil ageren en handelen zoals Jezus. Amen. Ik wil denken zoals Jezus. Amen. Ik wil geloven zoals Jezus. Maar natuurlijk, we gaan ook op zoek naar andere voorbeelden. En in sommige levens van bepaalde mensen is er een bepaalde karakteristiek meer uitgesproken dan andere. En broer Emmanuel zal het vandaag hebben over Mozes en de lessen die we kunnen trekken uit Mozes zijn leven. Niet waar, Emmanuel?
Amen. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Oké. Okay. Zal ik al beginnen?
Jawel.
Kijk, ik ben voor me geëerd om weer tegen jullie te kunnen spreken. En ik hoop dat iedereen klaar is om het woord van God te ontvangen deze avond. Laten we beginnen met Numeri, hoofdstuk 12, vers 1 tot 13. Zou ik wachten op het scherm of kan ik al lezen? Alright. NBV leest het. Mirjam en Aaron maakten aanmerking op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Hij is met een Nubische getrouwd. Ook zeiden ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons. De Heere hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Onmiddellijk gebood de Heere Mozes, Aaron en Mirjam, ga alle drie naar de ontmoetingstent. Dat deden ze toen daalde de Heer af in de wolkolom, ging bij de ingang van de tent staan en riep Aaron en Mirjam. Nadat zij beiden naar voren waren gekomen, zei hij, luister goed. Als er bij jullie een profeet van de Heere is, maak ik mij in visioenen aan hem bekend en spreek ik met hem in dromen. Maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk, niet in raadsels. En hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerkingen op mijn dienaar Mozes te maken? De Heer ontstak in woede tegen hen en ging weg. Nauwelijks had de wolk de tent verlaten of Mirjam werd getroffen door huidvraat. Haar huid was wit als sneeuw. Toen Aaron zich naar Mirjam omdraaide en zag dat ze door huidvraat getroffen was, zei hij tegen Mozes, ik smeek je, Reken onze zonden die wij in onze dwaasheid begaan hebben niet aan. Laat Mirjam niet als een doodgeboren kind blijven, waarvan het lichaam al half vergaan is, als het uit de moederschoot komt. Toen riep Mozes luid de Heer aan: Ik smeek u, God, genees haar. Amen. Amen. Dat is een hele mooie passage. En dat gaat over het onderwerp ook, waar we vandaag over zullen, wat we vandaag zullen zien en waar we vandaag over zullen horen. We gaan vandaag een spotlicht zetten op het leven van Mozes. De Mozes, de man Gods. Hij is een hele belangrijke figuur in de Bijbel. Naast Jezus en David is er geen naam meer genoemd als de naam van Mozes. Hij heeft grote dingen gedaan. Hij heeft veel dingen. Hij heeft een lijst van veel accomplishments. Een van de dingen die hij deed is: hij leidde 2 miljoen mensen naar het beloofde land Israël. Hij gaf de wet en vertelde de Israëlieten hoe ze moesten leven, wat stand hield tot de tijd van Jezus. Amen. Hij was een bemiddelaar ook tussen God en mens. Hij was een verafschaduw van Jezus. Als je van God wilde horen, moest je naar Mozes gaan. Hij was een soort God in de leven van mensen. God zei zelfs dat hij voor het farao een God zou zijn. Hij ontmoette God en sprak met hem van aangezicht, dus tegenover elkaar, van aangezicht tot aangezicht. Hij vastte 40 dagen 2 keer achter elkaar. En hij was de eerste persoon in de Bijbel die vastte. Misschien hebben we Job, dat hij misschien vastte. Maar hij is de eerste persoon die we zien dat hij vast. En hij deed het 40 dagen 2 keer achter elkaar. En God liet hem het begin van de schepping zien. En hij schreef de eerste 5 boeken van de Bijbel, de Torah of de wet. Dit zijn slechts enkele prestaties van Mozes. We hebben het niet gehad over wat hij deed in Egypte, waar heel de wereld van hoorde. En in Deuteronomium 34, vers 10 leest het: En er is in Israël geen profeet meer opgestaan zoals Mozes, die de Heere kende van aangezicht tot aangezicht. Amen. De Bijbel zegt zelfs dat hij sprak tot God zoals een man spreekt tot zijn vriend. Amen. Omdat Mozes zo direct tegen God sprak, zoals een man spreekt tegen zijn vriend, zie je dat hij heel veel prestaties heeft. Maar een van de prestaties die heel veel mensen overkijken, of die heel veel mensen niet erkennen, is dat hij al deze dingen kon doen, maar toch over hem gezegd kan worden dat er niemand zo bescheiden of nederig is op aarde zoals hij. Meeste van ons, al zouden we de helft van de prestaties hebben, zouden we een rood kleed over ons uit laten sperten, zouden we de deuren laten openen voor onszelf. Maar Mozes deed dit allemaal. Hij kende God, maar hij was de ne meest nederige man op aarde. Dus we gaan ons verdiepen vandaag in het leven van Mozes. En de titel van deze les is Nederigheid in autoriteit. En ik wil daar beginnen met, het is daar volgens mij al, vers 3 van nummer hoofdstuk 12. Nu was Mozes een zeer bescheiden man. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. En als Mozes dit heeft gedaan, als Mozes dit was, dan geloof ik ook dat elk kind van God bescheiden moet zijn. Zeker elke persoon die dient. En ik geloof dat iedereen hier een bediening heeft. De Bijbel zegt dat Jezus geeft ons allemaal een gebod om mensen te dopen, om het evangelie te prediken. We hebben allemaal een bediening in het koninkrijk van God. Er is niemand in het koninkrijk van God die daar als een inburger is en niks hoeft te doen. We doen allemaal het werk van God. We zijn geroepen tot een hemelse bediening. We zijn geroepen om het koninkrijk voor te zetten. Dus met dit verwacht God nederigheid van ons allemaal. En de Bijbel zegt in de mond van 2 of 3 getuigen: let every matter be established. Dat is volgens mij, laat elke zaak standvast zijn of
beslecht
staan.
worden.
Amen. Dus Matthäus 23, 11 en 12. Matthäus 23, vers 11 en 12. Dus Jezus zegt: de belangrijkste onder jullie zal jullie dienaar zijn. Wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal worden verhoogd. Dus Jezus maakt het heel duidelijk dat de reden waarom Mozes zo hoog mocht staan, is omdat hij zo nederig was. In het koninkrijk van God, als we onszelf nederig maken, dan kan God ons vertrouwen met meer. Er zijn mensen die vertrouwen op God, en daar gaan we het meer over hebben, die meer kunnen doen voor God omdat ze niet in zichzelf vertrouwen. En nu Johannes, hoofdstuk 13, vers 13 tot en met 15. En dit is Jezus die voet aan het wassen is. Amen. Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Amen. Dus als Jezus zichzelf zo nederig maakt, God in het vlees, dat hij menselijke voeten waste, hoeveel te meer moeten wij elkaar dienen als God onze voeten zou willen wassen van mensen, van waar we op straat hebben gelopen? Hoezo zijn wij dan te heilig om tegen zondaars te spreken, om te beslissen wie wel niet gered kan worden en wie wel het evangelie zou accepteren? En veel te meer bij onze broeders in de kerk als we elkaar dienen. En dan heb ik in Bijbel in gewone taal, als u die vertaling heeft. Filippenzen, hoofdstuk 2, vers 5 tot en met 11. Amen.
Ik heb helaas niet die vertaling.
Is geen probleem, ik
Die
lees het wel
geloof
hardop.
ik. Ja, oké. Okay.
Zeg, bedenk wat Jezus Christus gedaan heeft. Daaraan zien jullie hoe jullie ook met elkaar om moeten gaan. Jezus Christus was aan God gelijk, maar hij vroeg niet om de hoogste macht en eer voor zichzelf. Nee, hij gaf zijn hemelse positie op. Hij maakte zich zo onbelangrijk als een slaaf. Hij kwam als een mens op aarde en toen hij leefde als mens, dacht hij nooit aan zichzelf. Hij was altijd gehoorzaam aan God toen hij aan het kruis moest sterven. Omdat Jezus Christus dat deed, heeft God hem de hoogste plaats gegeven. God gaf hem de hoogste eer, de eer die voor God zelf bestemd is. Daarom zal iedereen voor Jezus knielen, alle engelen in de hemel, alle mensen op aarde en iedereen in het land van de dood. Dan zal iedereen zeggen: Jezus Christus is de Heer. En zo zal iedereen God, de Vader, eren. Amen. Dus we zien dat deze mannen van God een nederig ziel hebben. We zien dat Jezus nederig was. Maar we focussen vandaag op Mozes. Het is goed om te weten dat hij nederig was, maar hoe is hij zo nederig geworden? En als we zien dat we trots zijn, en ik geloof dat iedereen, dat de persoon die niet ziet dat hij trots in zich heeft, te trots is om dat te zien. Ik geloof dat iedereen nederig moet worden. Ik geloof dat trots een van de grootste, van de meest voorkomende zonden is. Wanneer we denken dat we altijd gelijk hebben, wanneer we denken dat we het altijd kunnen zien. En het is heel makkelijk om iemand anders te zien, maar heel moeilijk in jezelf. Dus als je niet denkt dat dit toepasselijk bij jou is, dan is het zeker wel toepasselijk. Amen. Dus, hoe ontwikkelde Mozes dit soort nederigheid? Wat waren de omstandigheden die hem ertoe brachten nederig te zijn? Want we weten allemaal dat Mozes niet begon met nederigheid. De eerste keer dat we hem ontmoetten, was hij zeker niet nederig of in staat om de Israëlieten te leiden naar het beloofde land. We zien in de schriften, zeker in Exodus, maar we gaan nu naar Handelingen hoofdstuk 7, vers 20 tot en met, volgens mij 33, denk ik. Maar we zien daar de reis naar nederigheid die Mozes had.
Welke vers was dat? Hoofdstuk 7, vers
20.
20? Oké.
Ja. En ik wil een paar stukken van deze passage naar jullie de spotlicht erop laten schijnen. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was een uiterlijk mooi kind. 3 maanden lang werd hij in het huis van zijn vader verzorgd. Maar toen hij te vondeling werd gelegd, ontfermde de dochter van de farao zich over hem en liet hem opvoeden als haar eigen zoon. Let op dit. Mozes werd onderwezen in alle kennis van de Egyptenaren en werd een machtig man in woord en daad. Dus Mozes was een wijs man. Hij had de Egyptische wijsheden geleerd. Hij kon zichzelf goed articuleren. Hij kon goed spreken. Hij was een machtig man. Toen hij 40 jaar was, besloot hij zich te bekommeren om het lot van de Israëlieten, zijn eigen volk. Op een dag zag hij dat een van hen werd mishandeld door een Egyptenaar, waarop hij de man die dit onrecht aangedaan had, te hulp. Oh, sorry. Waarop hij de man wie dit onrecht werd aangedaan te hulp schoot. En let op dit. En wraak nam door de Egyptenaar te doden. Hij nam wraak en doodde de Egyptenaar. Hij meende dat zijn volksgenoten zouden begrijpen dat God hen door zijn toedoen wilde bevrijden. Maar ze begrepen het niet. De volgende dag kwam hij tussen beiden toen twee Israëlieten aan het vechten waren. En hij probeerde hen met elkaar te verzoenen door te zeggen: jullie zijn toch broeders? Waarom doen jullie elkaar dan kwaad? Maar de man die zijn volksgenoot mishandelde, duwde hem weg en zei: wie heeft jou als leider en rechter over ons aangesteld? Of wil je mij ook doden zoals gisteren, die Egyptenaar? Toen Mozes dat hoorde, nam hij de vlucht en vestigde zich als vreemdeling in Midian, waar hij 2 zonen kreeg. Nadat er 40 jaren waren verstreken, verscheen er in de woestijn bij de berg Sinai een engel aan hem in de vlammen van een brandende struik. Amen. Als we nu heel werelds denken. En we zien Mozes voordat hij naar de woestijn ging. Dan volgens mij bijna elke persoon hem aanstellen als leider over zich. Want hij is een competent man. Hij is wijs. Hij kan goed spreken. Hij is machtig. Hij heeft een titel. Maar Mozes had een probleem. Hij had een trotsheidprobleem. Het probleem dat hij had is dat hij in zichzelf vertrouwde. Al deze dingen betekenden niks voor God. Hij wilde dat mensen hem zagen als een verlosser in plaats van God. Hoewel alle eigenschappen van Mozes wel goede leiderseigenschappen zijn, kon God hem niet gebruiken, omdat wereldse wijsheid en charisma geen leider maken in het koninkrijk van God. God moest Mozes vernederen voordat hij hem kon gebruiken. Dit leidde ertoe dat Mozes de Egyptenaar doodde en op de vlucht sloeg. Dit was het moment waarop God met Mozes begon te werken. Hij vluchtte naar het land Midian, waar hij herder werd. En dat is een hele nederige baan. In Genesis 46, vers 34 staat er dat de Egyptenaren een afschuw hadden van herders. Dus hij had een baan die tegen zijn cultuur was. Hij had een lage baan. Hij was een machtig man in Egypte, bijna een prins. Maar nu was hij een herder. In plaats van praten tegen een geweldig publiek, praat hij nu tegen schapen. Amen. Maar na de woestijnervaring van Mozes was hij klaar om door God gebruikt te worden. En ik geloof dat elke persoon door een woestijnervaring moet gaan voordat hij klaar is om gebruikt te worden door God. We moeten allemaal gebroken worden door de woestijnervaring. En iedereen's woestijnervaring is anders. Mozes moest door een fysieke woestijn. En hij moest strijden tegen zijn eigen cultuur en zichzelf. En we gaan hier zien hoe Mozes gebroken wordt in Exodus 3, hoofdstuk 3, vers 9 tot met 11. En het is God die Mozes aanspreekt vanuit brandende bos. Doornstruik, sorry. Amen. Dus er staat: de jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Amen. En nu Exodus 4, vers 1 tot en met 3. Wacht. Waarom stuur ik jou? En weer, sorry, mag ik even terug naar de vorige vers? Volgens mij is dit niet gelezen. Antwoord van Mozes.
Wat was de vorige nu weer?
Dat
Drie.
was Exodus 3, vers 9 tot met 11.
Ah ja. Ja, je had die laatste niet
Ja,
gelezen.
ja, ja. Amen. En toen zei Mozes zei: maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? Wie ziet hier een parallel tussen Mozes voor de woestijn en Mozes na de woestijn? Voor de woestijn wilde hij zichzelf een verlosser maken. Hij wilde de Israëlieten laten zien dat hij ze met zijn eigen macht zou kunnen verlossen. Maar na de woestijn zei die Heere: wie ben ik? Amen. En nu Exodus hoofdstuk 4, vers 1 tot met 3. Oké. Weer maakte Mozes bezwaar. Ze zullen me vast niet geloven en niet naar me luisteren, zei hij. Ze zullen zeggen: de Heer is helemaal niet aan jou verschenen. De Heere vroeg: wat heb je daar in je hand, een staf? Antwoordde Mozes. Gooi hem op de grond, beval de Heer. En toen Mozes dat deed, veranderde de staf in een slang. Mozes deinsde naar achter. Voor de woestijn zou hij waarschijnlijk denken dat iedereen hem zou geloven. Hij zou waarschijnlijk vertrouwen op zijn goede gespraak. Maar na de woestijn wist hij dat dat niet genoeg is. Nu in Exodus hoofdstuk 4, vers 10 tot en met 13. Prijs de Heer. Toen zei Mozes tegen de Heere: och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Oh, wacht, ik lees het in herziene Statenvertaling. Dat het oké is. Amen. Oké. Toen zei Mozes tegen de Heere: och Heere, ik ben geen man van veel woorden. Daar ben ik sinds jaar en dag al niet. Zelfs niet vanaf het ogenblik dat u tot uw dienaar gesproken hebt. Want ik spreek onduidelijk en moeizaam. Maar de Heere zei tegen hem: wie heeft de mens een mond gegeven? Of wie maakt iemand stom en stom, doof, ziende of blind? Ben ik het niet, de Heere? Nu dan, ga. Ik zal zelf met uw mond zijn en u leren wat u spreken moet. Maar hij zei: och Heere, zend toch iemand anders, door wiens hand u deze boodschap ook maar wilt zenden. Wij zien we allemaal het parallel. Verschil tussen wat de woestijn voor Mozes heeft gedaan. En de 40 jaar in de woestijn waren essentieel door deze drie punten. Allereerst moest Mozes leren vertrouwen op God en niet op zijn eigen vaardigheden. Het is niet dat de talenten waar Mozes op vertrouwen slecht zijn. Het is niet dat God tegen is, tegen mensen zijn die dingen goed kunnen doen. Maar het is een probleem als je erop vertrouwt in plaats van God. Als je denkt dat je het uit eigen macht kan doen in plaats van Gods macht. Want Gods kracht is in onze zwakheden. Wanneer we weten dat we tekort komen, dat is wanneer God kan helpen. En het andere punt waarom hij in de woestijn was, is dat hij heel impulsief was en zelfs moord pleegde. Hij was een moordenaar. Als hij met deze mentaliteit Israël had moeten leiden, zou het waarschijnlijk niet meer bestaan in hoe ik de Bijbel lees. Want ik zie vaak in de woestijn dat God heel erg toornig is op Israël. En dat Mozes tussen God en mens moet staan. En zeggen: Heere, vergeef ze, dit zijn uw mensen. Wat zullen de heidenvolken zeggen? En zelfs in één instantie gebeurde het dat God heel Israël wilde vernietigen. En Mozes als enige wilde overlaten en uit hem een groot volk wilde maken. Ik geloof dat als Mozes geroepen zou zijn voor de woestijnervaring, dat hij dat zou toelaten. Dat hij zichzelf zo groot zou voelen. Dat hij zichzelf zo'n impressief man zou voelen. Dat hij dat verdiende. En dat al die mensen dat verdienden. Dat hij niet tussen God en mens zou staan. Maar omdat hij zo nederig is geworden, kon hij tussen God en mens staan. Tussen God en mens staan. Amen. En nog een punt. Ik geloof ook dat hij ervaring moest hebben. Ik geloof niet dat het een toeval is dat hij 40 jaar in de woestijn een herder was. En daarna nog 40 jaar de mensen uit de woestijn moest halen. Ik geloof dat de Heere expres ook 40 jaar wachtte. Omdat Mozes 40 jaar in een woestijn moest zijn. Om mensen ook 40 jaar door de woestijn te moeten kunnen halen. Wat ik zeg is, dat waarheen we ook doorgaan. Al zijn het depressies. Al zijn het huwelijksproblemen of andere dingen. Wat je woestijn ook is. Er zijn genoeg mensen die door dezelfde woestijn gaan waar jij doorheen bent gegaan. En ik geloof dat wij geroepen zijn, zelfs met de zalving van de Heilige Geest, om mensen daar doorheen te leiden. Om ze te vertellen dat God daar nog steeds is. Om te vertellen dat Hij nog met ons is en dat Hij niet tegen ons is. Maar dat de woestijn maar voor een seizoen is, maar Gods trouw voor altijd is. Daarom geloof ik dat Mozes ook 40 jaar in de woestijn was. Omdat de Israëlieten ook 40 jaar in de woestijn waren. En jullie kunnen het in de chat zetten. Welk dier worden mensen het meest vergeleken mee in de Bijbel? En dan heb je antwoord waarom hij ook een herder was. Ik zal eens kijken. Amen. Schapen. Amen. Dus hij was een herder. Hij was zijn herder 2/3 van zijn leven. Amen. En wanneer we loslaten, is wanneer God voor ons de strijd kan voeren. Dus we zien in Exodus hoofdstuk 14, vers 13 tot en met 14.
Welke vers was dat? Exodus
13
13.
tot en met 14. Ik bedoel, hoofdstuk 14,
Ah.
vers 13 tot en met 14.
Jawel.
In NBV. Amen, prijs de Heer. Maar Mozes antwoordde het volk: Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de Heere vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. De Heere zal voor u strijden, u hoeft dat zelf niet te doen. Een man van God vertelde mij eens in Amerika. Broeder Romer, hij zei: wanneer we dingen loslaten, hij zei dat we niks kunnen ontvangen met onze handen dicht. En ik zie dat we ook niet kunnen loslaten wanneer we dingen vasthouden. Dus de dingen van God kunnen we echt volkomen ontvangen wanneer we loslaten. Het is vaker gezegd in onze beweging dat de Heer een gentleman is. Hij laat je het doen als je dat zelf wilt doen. Maar als je de Heere roept, dan zal die je verlossen. Amen. Dus wanneer we niet onze eigen verdedigers zijn, dan is God onze verdediger. Wanneer we onze eigen verlossers zijn, niet, zijn dan als wij onze eigen verlossers niet zijn, dan is God onze verlosser. Amen. Als je een strijd voert, of als ik een strijd voer, dan wil ik heel lief dat de Heere voor mij de strijd voert, als ik een strijd heb. Want hij is machtiger dan wij. En ik neem een voorbeeld in de herziene Statenvertaling, Marcus, hoofdstuk 6, vers 46 tot en met 50. Ben. Oké. Okay. Het gaat een beetje anders lijken, want ik lees de herziene versie. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee. En hij zelf was alleen op het land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen. Dus de Heer zag dat ze veel moeite aan het doen waren. Want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nacht waken kwam hij. Men, hij lopend op de zee naar hen toe en wilde hun voorbij gaan. Dus we zien hier dat Jezus zag hun allemaal moeite doen. Hij zag hun roeren en niet vooruit komen. Hij zag dat de wind hevig tegen de boot blies. En hij liep op het water. En de Bijbel zegt dat hij hun voorbij wilde laten gaan. Maar we zien hier wat Jezus stopte. Want al. Hij voorbij gaan, want allen zagen hem en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hem: goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En zij waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Amen. We zagen toen ze verbijsterd waren en volgens mij in andere passages waren hetzelfde. Ik weet niet of dit ook in een ander of dit in een ander evangelie ook beschreven wordt. Maar toen ze uitriepen, we zien ook toen Jezus sliep in de boot en het was aan het stormen en de apostelen dachten dat ze gingen vergaan. Dat ze riepen naar de Heere. De Heere was in de boot samen met hun. Maar hij gaf hulp wanneer ze dat vroegen. Dus we kunnen dingen doen en God is met ons en God ziet ons wel. Maar hij doet niks omdat we niet zien en erkennen dat we zijn hulp nodig hebben. Dat we onze zwakte niet erkennen. Want onze menselijke inspanningen alleen brengen niet veel op. We zien ook in het verhaal van Mozes dat een leider zijn of verantwoordelijkheden opneemt. En we gaan Numeri, hoofdstuk 20, vers 12 lezen. Mozes was natuurlijk een machtig leider, maar hij was nog steeds menselijk. En omdat hij een mens was, maakte hij fouten. Maar als leider moeten we ook onze fouten kunnen herkennen. En er zijn nog steeds consequenties. En er staat maar: de Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron, omdat u niet in mij geloofd hebt en mij voor de ogen van de Israëlieten niet geheiligd hebt, zult u deze gemeente niet in het land brengen dat ik hun gegeven heb. Dus het punt is, God zal ons altijd verantwoordelijk houden. En de bediening of onze christelijke bediening is niet iets dat we hebben om er goed uit te lijken. Het is niet iets wat we doen voor posities. We moeten heel opzettelijk en doelbewust zijn om God te dienen in alles wat we doen. Want de Bijbel zegt dat er geen vlees, geen mens glorieert in zijn aanwezigheid. En God geeft zijn eer aan geen ander. Amen. En als leiders in de kerk moeten we ook nooit op een punt komen dat we denken dat we alles weten. Of dat er niks meer is om te leren. Want er is altijd iets om te leren. Hoe vaak je de Bijbel leest en hoe vaak misschien dezelfde boodschap of dezelfde passage gepredikt wordt. Laten we allemaal openstaan om te ontvangen wat God heeft. Want wanneer we onze oren sluiten voor het woord van God, dan ontvangen we niet wat Hij voor ons heeft. En misschien is het woord dat je nodig hebt in je situatie. En dat is een zeer gevaarlijke houding. En wanneer we die houding hebben, kunnen we niet ontvangen wat God voor ons heeft. Het is de houding van ik weet het allemaal. En zien ook in het leven van Mozes en ook heel vaak in het leven van Jezus, dat Mozes tijd alleen had met de Here. Hij had een tijd alleen met de Here. Hij had een tijd waar de Here hem kon vullen met zijn aanwezigheid en zijn kracht. Dus we moeten ook een sterke relatie hebben met God buiten onze bediening en de kerkdienst. Dat zijn de momenten waar we versterkt, gevuld en vernieuwd worden. En wanneer je dat bent, dan kan je anderen helpen. Je kan niet aan anderen geven wat je niet zelf hebt. Dus dat betekent dat we thuis moeten bidden. Dat betekent dat we thuis aangeraakt moeten worden door de Heilige Geest. Dat betekent dat we thuis de aanwezigheid van God moeten voelen. In onze eigen gebedkamer. En niet zondag op zondag leven. En God moet en ik geloof dat God door de week door ons moet, tegen ons moet spreken. En ik eindig op dit. Ik heb daar ook een getuigenis voor. Ik heb eens meegemaakt dat ik in een auto aan het rijden was op weg naar een conferentie. En onderweg naar de bestemming sprak de Heer tot mij. En hij sprak tot mij en hij bereidde mij voor op een kleine burn-out dat ik zou hebben. Omdat ik deed online Bijbelstudies en dan ook Bijbelstudies in het echt. En probeerde heel veel mensen te bereiken. En hij bereidde me voor een kleine burn-out dat ik zou hebben. En hij sprak tot mij op onderweg in de auto. Ik was niks gefocust, maar ik geloof dat de Heer overal tegen ons kan spreken. Hij zei dat je niet kan schenken uit een leeg glas. En we zijn allemaal lege vaten. En we moeten gevuld zijn door de Heilige Geest. En die kunnen we ontvangen wanneer, hoeveel we willen. Want de Bijbel zegt dat God vrijgeeft aan wie het wilt. Maar hij zou je niet meer geven dan dat je open voor staat. En zo, om andere mensen te kunnen dienen, moeten we zeker gevuld zijn door de Heilige Geest door onze week. Want er zijn genoeg mensen in je werkplek. Er zijn genoeg mensen in waar je ook bent op je school, die over God moeten weten, die door een situatie gaan. Maar hoe kan je rust geven als je geen rust hebt? En je moet altijd je relatie met God zelf checken voordat je kan dienen, voordat je effectief kan dienen. Amen. Amen. Ik dank jullie weer voor het luisteren. En ik hoop en bid dat jullie hebben ontvangen wat God voor jullie heeft. Amen.
Amen, dankjewel, broeder
Dank u.
Emmanuel. Thank you voor deze mooie uiteenzetting over het leven van Mozes. Goed woord. Moeder, hand staat open. Okay, ja, ik dacht dat een hand. Had daar nog iemand vragen over Mozes, hetgeen dat je hebt gehoord, opmerkingen? Mozes werd inderdaad genoemd, hè, de meest bescheiden man ter wereld. Ja, dat is een mooie titel, hè? Zou je die graag hebben? De titel die je boven je bed kan hangen: ik ben de meest bescheiden man ter wereld. Natuurlijk, als je dat van jezelf zegt, dan verlies je al die titel sowieso. Amen. Maar het is inderdaad waar, Emmanuel heeft het gezegd. Hij werd niet bescheiden of nederig van de ene dag op de andere. Ja? Moeder zegt de vriend van God. Ik denk dat het Abraham was die de vriend van God werd genoemd. Nee, was het niet Abraham? Maar goed. Hij werd niet nederig van de ene dag op de andere. Het heeft hem inderdaad 40 jaar woestijnervaring nodig gehad. 40 jaar als herder. In een dorre, vieze, droge, dorstige omgeving. Amen. Tussen schapen en weet ik veel wat nog allemaal. Heel zijn Egypte mindset, moest eruit. Hij was een mooie, knappe man in Egypte. Hij had autoriteit, hij had een functie, hij had succes. Maar God kon hem niet gebruiken. Je zou denken: Allee God, gebruik Mozes. Hij is in een positie van autoriteit. Hij is in het leiderschap van Egypte. Gebruik Mozes om uw volk te verlossen. Mozes kan iets gaan doen. Mozes kan naar de farao gaan. Mozes kan naar zijn moeder gaan. Allee, zijn geadopteerde moeder. Hè? En zo, wie weet, de Egyptenaar bevrijden. Nee, het was niet in het plan van God om het op die manier te doen. Amen. Het gaat steeds. Amen. Het is dezelfde manier waarop de duivel kwam om Jezus te verleiden. Hij kwam om iets aan te bieden aan Jezus. Om te zeggen van, kijk, ik kan u al de koninkrijken geven van heel de wereld. Weet je wel, Jezus, die ook 40 dagen in de woestijn heeft gezeten. Om getest te worden, om beproefd te worden, om te laten zien dat hij waarlijk de Messias was. En de Messias was degene die zich nederig ging laten geleid worden door de Heilige Geest. Amen. Hij was namelijk de Christus, de gezalfde. Maar goed, hij zit dus in die woestijn en de duivel laat hem de koninkrijken van de wereld zien en alle machten die er zijn. En hij zegt, dit is allemaal van mij en ik kan het geven aan jou als je maar voor mij neerbuigt. Amen. Het was een subtiele verleiding. Eigenlijk wou de duivel zeggen, kijk, ik weet wat je komt doen, Jezus. Jij komt hier om de redder te zijn. Jij komt hier om heel de wereld voor je te winnen. Wel, ik kan het aan je geven en ik kan u een shortcut geven. Amen. Je hoeft gewoon met mij mee te gaan. En heel dat gedoe met Gods wil en gehoorzaam zijn en nederig en bescheiden zijn en alleen doen wat God van u verlangt, laten we dat even skippen. Dat duurt veel te lang. De mensen gaan u toch uitlachen. De mensen gaan u toch aan de kant zetten. Ze gaan u bespuwen. Ze gaan u beschimpen. Ze gaan u zelfs niet aanvaarden als Heer. Volg toch gewoon mijn weg. Is veel beter. Ik heb al de macht. Ik kan het direct aan u geven. Let's go. Dat is eigenlijk wat de duivel kwam aanbieden aan Jezus. En het lijkt eigenlijk een goed plan. Het lijkt een goed plan. Ah ja, waarom niet? Hè? Ik hoef me gewoon neer te buigen voor die duivel. Natuurlijk ging Jezus dat niet doen. Want Gods plan, Gods wil, was het kruis. De weg van de nederigheid, zoals Emmanuel Filippenzen hoofdstuk 2 heeft aangeduid. God die mens werd. Amen. Die de weg en het pad van de nederigheid en de bescheidenheid koos in plaats van de hoogmoed. Amen. En het dient als voorbeeld voor ons. Gods wegen zijn soms ondoorgrondelijk. Soms neemt hij ons doorheen een woestijn, een beproeving, omdat er nog trots in ons zit, omdat er nog hoogmoed in ons zit, omdat er nog zaken, verkeerde denkwijzen van Egypte in ons zitten. Amen. We denken nog te veel in onze eigen macht, in onze eigen schoonheid, in onze eigen positie en autoriteit. En God kan ons gebruiken in plaats van autoriteit, in wereldse invloeden. Ja, zeker. En ik geloof dat God mensen heeft aangesteld in sferen van invloed, in politieke kringen. In kringen van grote overheid invloed. Ik ben er zeker van dat God iemand daar aan het voorbereiden is. En ik bid ervoor in Jezus' naam dat de kerk verder mag gaan in België. Dat de kerk verder mag gaan in Europa. Dat er goddelijke personen met goddelijke moralen worden aangeduid en geformeerd, amen, in hoge posities, zodat er zaken kunnen ontwikkeld worden, amen, en beleiden kunnen worden uitgestippeld die ten goede komen voor de kerk. Bid dat open deuren mogen gezet worden voor de kerk, dat het evangelie kan verspreid worden. Amen. Uiteindelijk is onze vriend Paulus helemaal tot in Rome geraakt, tot bij de keizer, om daar. Paulus werd gebracht voor koningen. Hij werd gebracht voor gouverneurs. uiteindelijk denken van, waarom is Paulus doorheen al die schipbreuk moeten gaan, doorheen al die moeilijke zaken, uiteindelijk om dan uiteindelijk te geraken bij die personen die het moesten horen. Maar Paulus en elke andere grote leider van God had steeds dezelfde ingesteldheid, zoals die van Mozes. Het was nederigheid, hoogmoed opzij zetten, situatie aanpakken en zeggen van God, ik weet niet wat er aan de hand is. It's not my battle. The battle is the Lord's. Ik wil nederig blijven in deze situatie. Ik wil niet op mijn eigen kracht hanteren. Vader, u vertelt me wat ik moet doen, naar waar ik moet gaan, wat ik moet zeggen. Amen. Halleluja. Het is vanaf dat moment, als je die mentaliteit hebt, dat God u kan beginnen te gebruiken en dat er deuren gaan beginnen open te gaan, want dan weet God, nu kan ik hem vertrouwen. Amen. Hetgeen dat we hebben gekregen van God, moeten we trouw mee omgaan. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Ik zal het op een andere manier zeggen. Stel dat je gaat werken, hè, bij een nieuwe baas. Hè. Die nieuwe baas gaat u niet direct functies geven, gaat u niet direct hoge posities geven, verantwoordelijkheden geven, als hij jou nog niet kent en als hij nog niet weet hoe jij daarmee omgaat. Ja? Je gaat misschien wel de sleutels krijgen, ja? Van de voordeur om 's morgens binnen te komen om alles op te stellen. Maar hij gaat nog niet de andere sleutels of hij gaat nog niet jou toegang geven tot de kluis. Hij gaat jou nog niet toegang geven tot de boekhouding, tot waar dan meer verantwoordelijkheid achter zit. Nee, dat heeft soms jaren nodig. Amen. Jaren nodig om op te bouwen. En wel. Ik weet niet hoe lang dat jij nodig hebt om je trouw te laten zien aan de Heer, maar de Heer geeft ons bepaalde zaken, sferen van invloed, gifts. En God verbiede, als we ermee omgaan met die zaken met een geest van hoogmoed. Want dan worden we een gevaarlijk spiritueel projectiel. Amen. Dan kan het wel eens mislopen. God wil dat we als goede rentmeesters goed omgaan met de zaken die Hij ons wil geven. Amen, dank de Heer. Dus nog maar, ik denk dat we het vorige week ook hebben. Wie het kleine eert, wie trouw kan omgaan met de kleine zaken, zal over grote zaken worden aangesteld. Dat is wat Jezus zei. En steeds in de geest van nederigheid. Humility en love moeten we dat doen naar anderen toe. Ik zeg maar aan het herhalen wat Emmanuel heeft gezegd. God zal onze strijd strijden. Amen. Omdat Mozes nederig was. Halleluja. Moest Mozes alleen stil zijn en niet bang zijn en zien hoe de Heere de strijd zou strijden. Amen. Wacht, ik wou naar het begin teruggaan. De eerste vers, ja, dat vond ik heel interessant. In hoofdstuk 12. Hè. Ik ga hem even terug op het scherm tonen, dan eindigen we. Mirjam en Aaron waren kwaad op Mozes. Allee, er staat hier, ze maakten aanmerking op Mozes vanwege zijn huwelijk met een Nubische vrouw. Er staat heel specifiek wat voor vrouw dat het was. Een Nubische vrouw. Dus dat was een donkere vrouw uit Egypte, Ethiopië. Sorry, uit Ethiopië, meer in die kanten. Ja? Nu, geleerden zijn er niet echt uit wie deze vrouw was. Is het zijn eerste en enige vrouw, Zipporah? Is het haar of is het een andere vrouw, omdat Zipporah zou zijn gestorven. Ze zijn niet zeker hoe het zat. Maar wat wel zeker is, is dat Mirjam en Aaron, hè, broer en zus van Mozes, blijkbaar niet mee eens waren met wie dat Mozes was getrouwd en omwille van de afkomst van de vrouw. Ja, een Nubische. Sommigen zien er zelfs een racistische ondertoon in. Ook al is dat niet altijd waar, want in die tijd zou racisme niet zo'n rol spelen in die tijd. Maar het zou voornamelijk een aanmerking zijn naar Mozes, omdat het geen Israëlitische vrouw zou zijn geweest. En dat kan ook van toepassing zijn op Zippora. Want Zippora, zijn vrouw, heeft hij in die woestijn leren kennen. In die woestijn ervaring trouwens, tijdens die 40 jaar. Hè. Haar vader was trouwens een of andere priester. Vader heeft ook de Heere Yahweh leren kennen. Dus Zippora, moest dit Zippora zijn? Ze was zeker een gelovige. Maar goed, Mirjam en Aaron spelen hier eigenlijk een beetje oordeel, rechter over de keuze van Mozes voor zijn vrouw. Het is niet zo dat ze geen buitenlandse vrouwen mochten aannemen. Dat die wet kwam pas later. Maar het mochten voornamelijk... Ze moesten gelovig zijn. Ze moesten in Israël worden opgenomen. Wat in dit geval dan waarschijnlijk wel zijn geweest. Maar ze hadden zoiets van, zeg de Mozes, wat doet hij daar? Je trouwt nog ineens met iemand van ons en je zit maar de wet over ons uit te spreken. En dan zeggen ze, heeft de Heer soms uitsluitend bij monden van Mozes gesproken en niet ook bij monden van ons? De Heer hoorde dit. Nu was Mozes een zeer bescheiden man en dan komt die zin. Niemand op de hele wereld was zo bescheiden als hij. Waarom steekt die zin daartussen? Weet iemand waarom? Dus ik zal de vorige vers, vers 2. Ook zei ze, heeft de Heer soms het sluit bij mond van Mozes spreken? En de Heer hoorde dit. En dan staat er nu, was Mozes een zeer bescheiden man. En dan vers 4. Onmiddellijk gebood de Heere Mozes, Aaron, Mirjam, alle drie, naar de tent. En de Heere in een wolkolom daalt neer. En dan roept hij Aaron en Mirjam. En ik denk, als ik Aaron en Mirjam zou zijn geweest, ik denk dat ze een beetje pipi in de broek zouden doen. Als ik het zo mag zeggen. Als je de Heere in zijn stem en met een wolkolom, je zou het voor minder vervuld zijn met de vrezen van de Heere. Heere, have mercy. Ik denk, waarom dat hier staat, hij was een zeer bescheiden man. Ik denk dat Mozes op het punt was geweest van, oh, Aaron, Mirjam, wat doen jullie nu? Je weet toch dat God bij mij is. Hij gaat dit niet tolereren. Mozes was op dat niveau gekomen, zal ik maar zeggen, dat hij zichzelf niet verdedigde. Hij kon kwaad worden. Hij kon zeggen van, Mirjam, Aaron, zwijgt, waar heb je al mee te moeien? Ik ben baas, ik doe wat ik wil. God heeft mij aangesteld als leider. En ik kan doen wat ik wil, of ik nu mijn Nubische of een Canaïtische trouw. Ik maak dat. Hij had dat allemaal kunnen zeggen. Hij was bescheiden en hij zei niks. Want hij wist, mijn hart is rein. Mijn vrouw is oké, ze is gelovig. God inderdaad kwam naar het toe. En hij zegt, luister goed, als er bij jullie een profeet van de Heer is, maak ik mij een visioen aan hem bekend, spreek met hem in droom, maar met mijn dienaar Mozes, op wie ik volledig kan vertrouwen, ga ik andersom. Met hem spreek ik rechtstreeks, duidelijk niet in raadsels, en hij aanschouwt mijn gestalte. Hoe durven jullie dan aanmerking op mijn dienaar Mozes te maken? Oké. Zou het kunnen zijn dat Mozes' huwelijk geïnspireerd was door God zelf? Aangezien dat God zegt, kijk, Aaron, Mirjam, ik weet, jullie hebben ook een profetische status. En ik maak mij tot jullie, in visioenen aan jullie bekend en in dromen. Maar mijn dienaar Mozes, ik vertrouw hem volledig. Ik heb dingen aan hem gegeven en gezegd. Ik spreek anders met hem. Ik spreek niet in raadsels. Ik vertrouw en ken zijn hart. Hij weet wat hij doet. Waarom weten jullie dat niet? Hoe durven jullie aanmerkingen? Hoe durven jullie eigenlijk mijn dienaar oordeel? Met andere woorden, amen. We moeten voorzichtig zijn. Halleluja. Om, zoals broeder Emmanuel elke keer zegt, niet altijd denken dat we alles weten. Soms gebeuren er dingen buiten ons verstand, buiten onze openbaring om. We kunnen niet altijd die mensen hun hart kijken, zien wat er gaande is. Amen. Laat dat aan de Heer over. Oordeelt maar eerst uw eigen hart. Amen. Dat is al moeilijk genoeg. Probeer het al maar eerst uw eigen beweegredenen te ontcijferen. Wat tikt uw hart? Hè? Waarom doe je de dingen die jij doet? Probeer dat allereerst te ontcijferen, vooraleer dat je dat bij andere mensen gaat proberen te ontdekken. Want dat is niet makkelijk. Amen. Halleluja. Dat zijn zaken die God wel zal doen. Amen. Maar in ieder geval, een goede les over nederigheid. Het ultieme voorbeeld is natuurlijk onze Heer. Amen. Maar goed, amen. Zijn er nog vragen? Emmanuel, had jij nog iets te vragen of te zeggen?
No.
Ah, oké. Okay. Amen. Laten we bidden. Laten we vragen in Jezus' naam. Vader, is er nog hoogmoed in ons hart, in een bepaalde deel in ons leven? Reageren wij zoals Aaron en Mirjam, Vader, op leiders, op andere mannen of vrouwen van God, denkende dat we het beter kunnen denken, dat we meer wijsheid hebben? Vader, laat ons niet hoogmoedig van onze toren blazen, Vader. Laat ons nederig, Jezus, ons kruis opnemen en u volgen, Vader, in het pad van de liefde, volgen in de bescheidenheid en een ander beter achter dan onszelf. Laten we ons dat pad toe-eigenen, Heer Jezus. Vader, ik bid Jezus dat u ons met deze vrucht van de geest mogen zegenen, Heer, in Jezus' naam. Amen. Amen. God zegen.
Amen.
Dag, Johanna.
Dag, God zegen.
God zegen, bedankt voor het komen. Ik zou zeggen, tot zondag. Goed.